Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
De laatste uren van het kalifaat van IS lijken te hebben geslagen. Zowel in Irak als in Syrië is het eindspel begonnen.
Het is duidelijk dat het einde van het kalifaat in zicht is.
Het eindspel nadert.
Irak's army may be just days from retaking all of Mosul.
Only as many as a couple of hundred ISIS fighters remain inside that old city.
And in Syria, US-backed forces have moved into Raqqa, which ISIS considers its capital.
The caliphate under siege.
Their caliphate is turning to ash.
Ik denk dat in Syrië de partijen nu bezig zijn om hun stukje Syrië uit te snijden.
Nou, voor dat dansje is het misschien nog wat aan de vroege kant, maar het is wel tijd om te kijken naar het tijdperk na IS, want wat betekent dat voor Syrië? Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. In de studio, we weten niet of hij eigenlijk kan dansen. Als afstammeling van beroemde Franse kasteelheer heeft u er vast verstand van, hè? Aantje en Boekenstein, of niet?
Absoluut, absoluut.
Ja, zeker. Je kunt wel, kun je nou wel of niet dansen?
Heel goed.
Ja, heel goed. Dat kan niet anders. En ben je nou wel of geen afstammeling van Franse adel?
Ik ben van Nederlandse adel. Maar wij zijn na de Hoekse en Kabeljauwstisten zijn wij compleet ten onder gegaan. Van het kasteel is alleen nog maar een grasheuvel over.
Maar jij staat nog.
En
tegenover jou staat ook nog iemand. Die heeft helemaal geen tijd om te dansen. Hij is veel te druk met diplomatieke. Kan hij ook al niet. Nou, diplomatieke, lekker romantisch. Met de diplomatieke danspadjes van wereldleiders. Daar is hij druk mee. En natuurlijk met hun tv-programma. Want gerespecteerde wetenschappers. En ze willen net zo lang in de media doorgaan als Maarten van Rossum, of niet?
Absoluut. Nou, we zijn ons nu voorbereiden op de tijd na onze pensionering.
Hè? Ja, op het hoogtepunt gaan we sterven.
Ja, tot een jaar of 80, 90 denk ik.
Dat was Maarten van Rossum.
Ja. Dan komt er ook nog een tijdschrift.
Dat zou wel zo kunnen, ja. Oh, ja, de glossy boeken zijn in de wijk. Nou, ja, nee, we hebben nu de movie en dan krijg je straks de glossy. Ja, dat lijkt me wel wat.
Ja, gelukkig gaan we nu serieus verder. Want hij moest al 2 keer toe vluchten voor de Arabische lente. Eerst uit Egypte, daarna uit Syrië. En nu is hij gewoon veilig hier in Amsterdam. Arabist Alexander Hammelburg, welkom. Ja, Alexander, je kent het Syrië van voor de oorlog. Je bent er vaker geweest. Kun je omschrijven hoe de situatie toen was? Want misschien wel aardig om dat nog even te doen. Het is niet eens zo gek lang geleden.
Nee, dat is, we hebben het over de winter voorjaar 2011. Dat het voor het eerst een beetje misging. En Syrië daarvoor werd gezien als het rustige koninkrijk in het Midden-Oosten. En dat iedereen zei, de Arabische lente in Tunesië, de Arabische lente in Egypte, elders in het Midden-Oosten. Dat gaat Syrië niet overkomen. Al is het alleen al omdat Assad sterk te sterk is. En omdat het land op alle manieren eigenlijk afgesloten was van de rest van de wereld en van het Midden-Oosten.
Was dat ook jouw overtuiging, dat er eigenlijk niets aan de hand was?
Nou, ik twijfelde er altijd een beetje bij. Maar dan had je altijd van die grote experts die we vandaag ook aan tafel hebben.
Zeker,
ja. Die zeiden, nee, Syrië, dat gaat niet gebeuren. Want wij zijn dus ook naar Syrië gegaan. Ik was toen nog student Arabisch. Ik ben toen naar Syrië gegaan, omdat het in Egypte niet meer veilig was. En wij dachten daar de rust te vinden.
Ja.
En alles wees erop dat dat ook zo zou blijven.
En de Wijk en Boekenstein-achtige die riep.
Nou ja, misschien moeten we het eens vragen. Hoe zijn toen tegenaan
staan
keken.
Toch bij het programma.
Wat hebben jullie toen gezegd?
Ik kan me dat niet meer helemaal herinneren. Maar volgens mij heb ik er nooit echt over uitgelaten. Omdat het gewoon niet aan de orde was.
Nee.
Het enige wat ik weet is dat het hartverscheurend is wat daar gebeurd is. Ik ben er ook geweest. Voordat het helemaal fout gaat. En ik moet er niet aan denken wat er bijvoorbeeld van Aleppo is overgebleven.
Nou, dat is
dramatisch.
Ja.
Dat is echt dramatisch. En daar is een hele cultuur is daar weggevaagd. Dat kun je toch feitelijk wel zeggen. Inclusief een deel van de geschiedenis. En dat is natuurlijk werkelijk verschrikkelijk. En dat heeft toch zijn weerga. Maar dat kent zijn weerga niet, hoor.
Maar nu naar de dag van vandaag. En veel mensen. Zover is het, ga je zelfs. Het kent zijn weerga niet in de moderne geschiedenis.
Nee, dit conflict dat op deze manier. En hoe dat is. Ja, hoe dat nu de hele Midden-Oosten in zijn greep krijgt. Nee, dat kent zijn weerga niet in de moderne geschiedenis.
Kijken we naar IS en die ontzettend belangrijke rol die IS daar speelt. En het einde van het kalifaat. En dan zijn er mensen die toch voorzichtig beginnen te juichen aan het Jan Boekenstein.
Helemaal niet. Daar hoor ik helemaal niet bij. Want we krijgen dat noemen we dan zogenaamd het eindspel. Dat is helemaal niet het eindspel. Het is het begin van iets wat nog erger is.
Nou ja, dat weet je dus ook weer niet, maar...
Nou ja, luister eens, IS...
Luister eens.
Om te beginnen is...
ja, om te beginnen, ik luister de hele tijd al.
Om te beginnen is het zo dat IS natuurlijk helemaal niet weg is. Die zijn voor een deel natuurlijk onder de grond. Daarnaast is het zo dat we in het Westen met IS het grootst mogelijke ellende hebben. Maar wat dacht je van de Syrische Koerden hebben natuurlijk hun eigen agenda. Erdogan heeft ook zijn eigen agenda. Het gaat al die dingen worden... En wat het allerbelangrijkste is... Assad is een Alawit, dat is een Sjiïtische variant. Hè. Nou, de meerderheid van de Syriërs zijn Soenieten. Die zijn dus zeer kwaad op Assad. Dus de disenfranchised Soenieten, dus het ontevreden Soenieten. Die balen er enorm van als Assad daar straks blijft zitten. Dus aan alle kanten gaat de strijd gewoon door.
Dat moet eerst nog wel gebeuren.
Maar Alexander, daarnaast vreest heel veel mensen ook nog voor veel meer aanslagen.
Je zult zien dat op het moment dat IS op de grond in Syrië en Irak wordt verslagen, dat ze hun pijlen ook weer op anderen gaan richten. Ja. Buiten Syrië en Irak, zo simpel is het. Zoals ze ooit zijn begonnen, een soort van offshoot van, om het maar even simpel te houden, van Al-Qaeda. Ja. Zullen ze gewoon teruggaan naar hun oude tactieken. En dat is aanslagen plegen.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf als ze nieuwe enclaves weten te vinden, bijvoorbeeld in Afrika of in Azië. Daar zitten ze feitelijk al. Maar of ze het kalifaat bij wijze van spreken daarheen kunnen
verplaatsen. Waar zijn echt mogelijke nieuwe enclaves, als je nog preciezer bent?
Heel Noord-Afrika, dat leent ze er redelijk voor. Want daar zijn hele gedeeltes, die staan niet onder controle van de centrale regering. Ik verbaas me er iedere keer over dat men dat toestaat, want je kunt het eigenlijk vrij makkelijk oprollen wat er zit. Het is een paar honderd man hier, een paar honderd man daar. Maar
wie zou dat dan moeten oprollen?
Ja, de lokale regeringen, maar die doen dat bewust niet.
En Egypte is al bezig in Libië.
Ja, Egypte is inderdaad bezig, maar bijvoorbeeld Algerije doet het niet. Om maar eens wat te noemen. Tunesië doet het ook eigenlijk nauwelijks. En de reden is vrij simpel. Als je er afblijft, en er is dan een stilzwijgende afspraak dat zij in het zuiden van het land blijven zitten en niet naar het noorden toe komen, nou, dan heb je enigszins een kans dat de stabiliteit in het land gehandhaafd blijft. Dus als je die lui gaat tarten, dan komen ze op je af. En dat is wat je niet wil. Dat is in Tunesië natuurlijk wel een keer gebeurd. Maar dit soort mechanismes, die spelen daar een belangrijke rol.
Nou kunnen we zeggen dat het in Syrië natuurlijk ook heel, heel onprettig toeven is. En dat blijft ook onprettig toeven. En dat het overzichtelijker of juist onoverzichtelijk is geworden.
Ja, kijk, luister eens. De mensen die daar met elkaar vechten, zoals meneer Hammelburg mooi zei in de introductie, hè, dus de oom van onze Hammelburg hier. We hebben heel veel Hammelburgs in de uitzending. Stereo. Iedereen heeft zijn eigen doelstelling. Assad wil zo'n groot mogelijk gebied van Syrië behouden. De Soenieten zijn kwaad op de Alawieten. Dat speelt ook allemaal nog. We hebben daar de kleine religies lopen er ook nog rond. Die hopen heel erg dat ze in het gebied van Assad kunnen blijven. We hebben de Syrische Koerden, die willen een eigen deel hebben. Ja. Nou ja, die worden gesteund.
Ik zit me even voor dat ik nu student ben en ik zit bij Boekenstein in het college. Dan ben ik nog wel de weg kwijt. Dan denk ik,
het maakt het nog veel te makkelijk. Het is nog veel ingewikkelder. Want hij heeft het over religie en over etniciteit. Ja. Maar het gaat over oude stammenverbanden. Het gaat over economische structuren. Het gaat over de strijd tussen verschillende elites. Dat gaat niet per se over een strijd tussen Alawieten en Soenieten. Dat speelt misschien wel een rol. Maar het gaat om heel veel meer dan dat. En dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld.
Nou, meerdere partijen, meerdere lagen ook. Dat maakt het ingewikkeld. Ja. Maar voor de partijen zelf ook.
Ja,
bij wie moet je je aansluiten? Je bent een nieuwe generatie, bij wie sluit je aan?
Die allianties die veranderen constant. Als je kijkt naar, pak een van die partijen eruit, het Vrije Syrische Leger. De zogenaamde gematigde rebellen waar wij als Westen wel blij mee zijn. Zeggen we tenminste altijd. Dat zijn allemaal verschillende groepjes die constant van allianties shiften. En dus je weet nooit waar je aan toe bent. Je weet ook nooit met wie je praat.
En die vreselijke termen van gematigde rebellen, mag ik dan even toch de journalistiek erbij halen?
Het grote punt is natuurlijk, kijk, dat Mosul en dat Raqqa, dat gaat wel vallen op een ogenblik. En het kalifaat, dat bestaat in feite al niet meer.
Al-Baghdadi is ook dood.
Ja, dat denken we wel. Maar laten we er maar even gemakshalve van uitgaan dat dat zo is. Nee, dan is de grote vraag. Wie gaat dat vacuüm opvullen van die van IS als dat op deze manier verdwenen is?
Daar zijn jullie voor antwoord op die grote vraag.
Dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Ja, nee, dat hangt van. Dat is afhankelijk van de plek waar je zit. Ja. In Mosul zal dat de Iraakse strijdkrachten zijn. Mogelijk weer wat Koerden. In Raqqa is dat dat democratische Syrische leger, of hoe dat ook heet.
Ja.
Met Koerden en gesteund door de Amerikanen. Maar dat vinden natuurlijk de Assad-aanhangers weer niet fijn. Dus daar ligt een nieuwe strijd. Dat kan niet anders.
En Turkije.
Ja.
Maar ja, die heeft daar geen grondtroepen.
Nee, meneer, maar het is wel zo dat het voor Erdogan wel heel erg moeilijk te verhapstukken als de Syrische Koerden daar zich permanent
gaan. Ja, maar dan zal hij wel interventie moeten uitvoeren om dat echt tegen te gaan. Ja. En dat zie ik hem niet 1, 2, 3 doen. Want dan nou, wordt het alleen nog maar complex.
Nee, maar dat gaat hij sowieso niet doen, toch?
Nou, dat weet je niet. Ze hebben natuurlijk wel eens grensoverschrijdende operaties uitgevoerd, absoluut, maar ook in het grensgebied. En hij wil niet voor niks een bufferzone hebben.
Maar je zegt, ik zie het zo 1, 2, 3 niet doen, maar wat zou dan de overweging kunnen zijn om het wel te gaan doen?
Om het wel
doen,
te doen, nou, als inderdaad de Koerden uitermate sterk worden, daar een staat gaan vestigen, en om dat hele proces te gaan verstoren, dan zou ik me nog eens een inmenging van de Turken kunnen voorstellen.
Dat is ook de reden dat ze met een alternatief vredesproces, ja. En ik in de studio zeg ik hier tussen haakjes, vredesproces zijn aangegaan. Om juist te zorgen dat die Koerden hun eigen gebied niet krijgen.
Met de Russen.
Met de Russen en Iran.
Ja, vredesproces tussen haakjes inderdaad. Ja. En straks valt Syrië na de oorlog in kleine staatjes uit elkaar. En hoe noemen we die dan? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk helemaal niet zonder Arend-Jan Boekenstein. En op de Wijk, en dat is ook helemaal niet zonder onze gast, Arabist Alexander Amelburg. Want,
en zonder Paul.
Dankjewel. Mijn god. Arend-Jan, wie gaat er dan eigenlijk bepalen hoe Syrië eruit gaat zien? Want jullie zeggen al, en hebben hier duidelijk aangegeven hoe onoverzichtelijk het is, hoe gevaarlijk het dus ook is. Dus inderdaad, wie gaat er bepalen hoe Syrië eruit gaat zien? Of is er niemand aan te wijzen?
Het hangt van de krachtsverhoudingen af. We hebben dus gewoon, Iran heeft een agenda gesteund door Rusland en Assad. Die proberen zo'n groot mogelijk stuk van Syrië voor Assad te handhaven, waar ook de Russische belangen zijn veiliggesteld. Dan heb je daarnaast heb je de Syrische Koerden met een eigen agenda. Dan heb je nog allerlei andere groeperingen die ook nog als optie hebben om ondergronds te gaan en gewoon asymmetrisch of guerrilla-achtig. Kan allemaal, hè? Kan allemaal. En in ieder geval, de kans dat dit aan de onderhandelingstafel keurig een nieuwe taart oplevert met mooie taartpunten en nieuwe grenzen, dat lijkt me niet zo groot.
Kortom, om Arend-Jan samen te vatten, niemand.
Ja. Oftewel, ja. Later,
kan maar kun je veel korter zeggen, hoor.
Ja, nou ja, nee, je kunt het wel heel. Nou ja, programma, we hebben nog een tijdje, dus ik heb liever dat je.
Nee, als het verleden garantie biedt voor de toekomst. En je kijkt naar welke van de partijen tot nu toe de meeste macht heeft, dan is dat toch onomstotelijk vast te stellen, is Rusland.
Ja.
Rusland heeft tot nu toe op alle punten zijn zin gekregen. Het Westen niet, de VS niet. Zelfs Iran niet helemaal. Maar Rusland is echt ver uit de sterkste in deze partij. Zonder Rusland was het regime van Assad misschien
maar,
al helemaal teruggedrongen.
Daar heb je helemaal gelijk in. Natuurlijk is dat zo, maar dat wil nog niet zeggen dat ze dus ook alles te zeggen hebben over de Koerden en over Al-Qaeda en over allerlei andere bewegingen die daar zitten. Nee, als je invloed hebt, en daarom vatte ik het ook redelijk kernachtig samen wat Arend-Jan zei, niemand. Er is niemand die in staat is om op te leggen. Rusland kan ook niet opleggen. Dat zouden ze alleen kunnen doen als ze honderdduizenden troepen dat gebied in zouden zenden.
En dat
gaan
ze
maar één grote laag van
helemaal niet.
Nee, dat willen dat is precies wat ik zeg. Dus dat wil je niet, dat doe je niet. En dat betekent dat je de zaak ook militair nooit onder controle krijgt. Want geloof me, met bombardementen los je dit niet op.
Maar wat moet je dan doen? Kun je dan niet beter zeggen, laat het maar schieten en laat het maar links liggen?
Inderdaad, dit moet je gecontroleerd laten uitbranden, zoals dat heet. Gecontroleerd laten uitbranden. Dat betekent dus feitelijk dat je ervoor moet zorgen dat het gebied niet groter wordt waarin al dit onheil plaatsvindt. En dat kan wel, dat kan je ook met militaire middelen kan je dat indammen. Maar dan krijg je een situatie waar ik eigenlijk al jarenlang voor ben. Laat het gaan binnen het gebied. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en het is ook totaal amoreel. Maar bedoel, je kunt ook weinig anders.
Nee, nou ja,
maar zorg ervoor dat het niet escaleert.
Je kunt niks anders dan totaal amoreel.
Zorg ervoor dat het niet escaleert naar Turkije. Zorg ervoor dat het niet escaleert naar Jordanië. Zorg ervoor dat het enigszins geografisch nog beperkt blijft. En zorg ervoor dat zo'n kalifaat of die types die zich daar nog toevoelen aangetrokken, aanslagen kunnen plegen buiten
Maar even kernachtig samengevat, dan laat ze allemaal lekker uitmoorden.
Ja, laat het gecontroleerd uitbranden. Dat is meer mijn visie. En dat weten we al jaren dat dat de enige optie is. Want elke politieke oplossing die je probeert te bedenken, die lukt gewoon niet.
Dat weten we niet allemaal. Ik zie Alexander toch even
Er zit wel wat in, hoor. Maar dat maakt ook het verschil tussen de insteek van de Verenigde Naties. Die willen het streven naar een politieke oplossing. Waarbij een parlementaire democratie van de grond moet worden
gebouwd. Daar gaan we een nieuw Denemarken van maken.
Of een nieuw België. Dat is helemaal succesvol. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En daarom is dat Russische alternatief, die besprekingen in Astana, in Kazachstan, helemaal niet zo gek. Die hebben gezegd, geen politieke, maar een militaire oplossing. Zorg er nou voor dat je kijkt waar de status quo, en waar we zitten met de status quo, wat zijn de huidige grenzen. En op basis daarvan zeggen we, jullie hebben controle, we stoppen met vechten, er komt humanitaire hulp binnen. En dan gaan we verder kijken. Ik denk ook dat dit conflict afstevend op iets zoals we dat in Duitsland of Korea hebben gezien, een opdeling van het land. Ja. Niet omdat ze hun eigen natiestaten willen hebben, want iedereen wil een groot Syrië. Maar omdat ze simpelweg niet met elkaar om tafel
kunnen zitten. Hebben we dat al. Dat geldt voor Irak. Hebben we absoluut een Soenitisch, Sjiitisch en een Koerdisch deel. Dat gaan we nu ook krijgen in Syrië. Precies. Het roept mij hier. Dat is wel een goed punt. Want wat je hier ziet is dat de internationale gemeenschap blijft vasthouden. Dat geldt met name voor het Westen, voor die fictie van die eenheidsstaat. En ik vind dat al jaren totale flauwekul. Aanvaard nou gewoon wat de dynamiek is in dat gebied en knip het op. Hou hiermee op met die onzin.
Het probleem is alleen dat de olie een beetje oneerlijk verdeeld is tussen die gebieden in Irak. En de olie is natuurlijk altijd een enorme reden om te blijven knokken. Dat is het probleem dat er tussen de Sjiïten en natuurlijk ook de Koerden in het noorden van Irak. Er zit gewoon olie. Had onze lieve heer die olie een beetje leuk verdeeld over die groeperingen, dan hadden we wat stabiliteit gehad. Maar dat is het dus ook.
Dan maak je er bijna meer religieus conflict op een andere manier weer van. Maar Trump, die hebben we natuurlijk ook nog, hebben we nog niet besproken vandaag. Hoe gaat Amerika zich opstellen?
Nou, Trump is ingewikkeld aan het worden. Hij zit dus op die chemische wapens de afgelopen week.
Ja.
En dat bemoeilijkt natuurlijk. Je wil graag Assad aan tafel hebben, je wil komen tot een deal, hè. Nou, dat wordt er natuurlijk niet makkelijker op als Trump hier gaat zeggen van als je chemische wapens gebruikt, dan...
Trump is hetzelfde probleem. Toen hij aantrad, toen heeft hij al gezegd, dit is mijn grootste strijd. Ja. IS gaat vernietigd worden. Hoe dan? Ja. Vroeg ik ook al in die tijd.
Nou ja, maar hij houdt zich wel politiek, dus hij gaat waarschijnlijk nu ook zeggen, kijk maar, zie je, het is gelukt.
Nou, oké, maar als je dus denkt dit met militaire middelen kan winnen, en je bent niet bereid om grondtroepen in te zetten, dan kun je het wel vergeten. Dus echt, jongens, dat werkt niet. Dat is in de hele geschiedenis heeft dat nog nooit gewerkt. Dat gaat nu ook niet werken.
Nou ja, en als dat geschiedenislesje is wel belangrijk natuurlijk. Dus dat gaat niet werken, dat weet hij ook.
Het probleem is dat iedere keer dezelfde fouten worden gemaakt. En iedere keer komt er weer een nieuwe president die denkt, nou, ik heb het, Eureka, ik heb het gevonden. En ik ga nu, om ervoor te zorgen dat er geen chemische wapens meer worden ingezet, ga ik militaire actie ondernemen. En dan is de grote vraag, hoe dan, meneer de president? Ja. En dat kan dus gewoon
niet. Ik vraag even van meneer de president.
Dat is het mooie, hoe meneer de president. Ja. Deze Amerikaanse president is anders dan alle andere presidenten. En hij heeft van tevoren aangekondigd, voordat hij verkozen werd, heeft hij gezegd, ik zal de meest onvoorspelbare wereldleider zijn die er is. Dus je weet nooit wat ik ga doen, want voorspelbaarheid is het grootste gevaar voor national security. Ja. Dat is heel simpel. Dat doet hij nu ook en hij laat het zien. Hij zegt, ik ga IS vermorselen.
Hij is opmerkelijk consistent als je het historisch bekijkt in het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Het is gewoon onzin om te denken dat een president in één klap de zaak kan omdraaien.
Trump gaat geen grond
even. Arie-Jan, het heeft gewoon te maken met wat kun je met macht doen. Ja. Dat is zeer beperkt. Of je nou de president bent van Rusland, of van Amerika, of van of binnen de Europese Unie actief bent. Je kunt gewoon niet veel. Dus je kunt roepen wat je wil, maar dat is allemaal holle retoriek. En dat wordt gewoon vaak niet begrepen. Dan wordt er gedacht van, oh, nu komt Trump aan de macht, en dan wordt het allemaal anders in de Midden-Oosten. Dat is niet zo.
Maar allemaal anders, niet vooral, dan wordt het nog gevaarlijker en nog onoverzichtelijk. Nee, die boodschap wordt steeds overgegeven, zo'n gezegd, dat is onzin.
Paul, hij heeft geen opties. Hij heeft geen militaire opties. Ja. Je moet in dit soort gevallen denken vanuit de militaire opties en niet vanuit de ideeën die een president lanceert. Want die slaan namelijk nergens op.
Hij gaat geen grondtroepen inzetten. Als het chemische wapen weer zou worden ingezet, nou, dan gaat hij met een kruisraketje doen. Dat is een cosmetische operatie. Ja. Het klinkt vreselijk om het zo te zeggen, maar dat leidt militair tot niks. En ik geloof ook, Europa zal ook nooit hier in deze ellende gaan interveneren.
Nee. Europa gaat helemaal niks doen.
Europa gaat helemaal niks doen. En dat betekent dus dat de krachten daar zelf, en die gaan het met elkaar doen, en dat wordt niet gezellig. Dat wordt niet gezellig.
Ja, maar wat is dan niet gezellig? Nou, we hebben het al over gecontroleerd uitbranden. Nou, dat is fijne zaterdagochtend.
Wat je zou hopen is dat een militair dat ze zich vastvecht en dat ze dan een motief hebben om te gaan onderhandelen. Dat hoop je. Wat heel goed mogelijk is, dat er een ongelukkige evenwicht ontstaan van steeds weer oplaaiende conflicten. Kan ook nog. En we hebben 100 verschillende jihadistische groeperingen. Los van IS ook nog. Die gaan ook onder de grond. Die gaan misschien wel iets zelf iets beginnen. Ja. Het is een puinhoop.
Maar het is een puinhoop die dus inderdaad gecontroleerd binnen de perken gehouden kan worden, zodat anderen er geen last van hebben. Als het even heel cynisch en amoreel, zoals Rob de Wijk het omschrijft, neerzetten.
Nou ja, de vraag is dan, kies je voor heel veel doden of een beetje minder doden? Ik denk dat dat de vraagstelling is.
Minder doden willen? Ja.
Nou, door dus niets te doen. Op het moment dat je ingrijpt en wapens geeft en de strijd alleen maar voedt, dan vallen er nog meer doden. Ja, dat is de redenering die erachter zit.
Ja, dat hoeft dus niet. Ik bedoel, het is allemaal wensdenken. Het is niet gebaseerd op enige kennis van zaken. Dat is echt een groot probleem met militaire macht. Ik volg dit nou enkele decennia, mag ik wel zeggen.
Zo lang
ik zie iedere keer dezelfde fouten gemaakt worden. Iedere keer weer. Ja. Iedere keer
maar
geef
kan
je
het
commentaar.
Dat jij het dan wel ziet en dat ze dan niet naar jou luisteren?
Omdat mensen met een ideologische blik hiernaar kijken. En met een moreel ethische blik naar kijken. Ze vinden dat er iets moet gebeuren. En iets doen in de internationale betrekking, zeker met militaire macht, is een recept voor een ramp.
Ja, maar dit is wel een heel interessante natuurlijk. Hè? Gewoon, we moeten allemaal wat amoreler worden.
Nou ja, dit is het typische ouderwetse debat tussen de idealisten in de internationale betrekkingen en de echte rasrealisten in de haviken.
Waar boor jij het?
Ik zit ergens in de midden.
Maar Alexander, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nou. Wat je kunt doen met militaire macht bepaalt wat je kunt bereiken in dit soort conflicten. En als je continu maar blijft roepen dat je van alles wil, maar je hebt niet de bereidheid of de mogelijkheid om militaire middelen in te zetten, dan houdt het op. En dan is het, om het maar even heel huiselijk te zeggen, gewoon allemaal gelul wat je aan het doen
bent. Maar dan heb je het bijvoorbeeld het helemaal nog even niet gehad over Syrië.
Het heeft weinig te maken met realisme en idealisme. Dus een voorbeeld, dit is wat het is.
Laten we zeggen, ik las ook een man uit Iran, die schreef een heel stuk, die al heel lang weer, ik geloof, in Nederland woont. Die zegt, kijk eens naar Syrië, heel belangrijk is over de lijn Damascus-Baghdad, en daar gaat nog een strijd komen. En een grote strijd tussen grote partijen. Dat is een kwestie van wie het eerst met de ogen knippert.
Ja, dat kan heel goed gebeuren, maar dan is
dat klinkt ook weer onheilspellend, want dan hou je het niet binnen die regio in stand.
Nou ja, dan moet je dat regelen door troepencordons eromheen te zetten. En dat kan best. Dat zijn dingen die nog wat te doen zijn.
Kijk, maar wie kunnen dat dan met elkaar regelen?
Dat zal de internationale gemeenschap moeten doen met de landen in de omgeving. Dat kan niet anders. Je moet voldoende militaire massa opbouwen om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat kan.
Maar het grote probleem is dat Baghdad is nu aan het winnen, hè? Dus het Shiïte, Iran, invloed in Irak is ook groter geworden. Iraanse invloed is er ook in Syrië. Dat betekent dus dat eigenlijk doet Iran het niet slecht. Doet goede zaken in het Midden-Oosten.
Iran doet het fantastisch. Ja, ze hebben het nooit zo goed gedaan.
En dat betekent dus dat conflict tussen Saoedi-Arabië en Qatar is om die reden ook interessant. Dat zijn dus Soenitische staten. Hè? Die zitten dus in een wereld die zich afzetten tegen Iran. En die zien dus Iran sterker worden. Ja. En nu gaan ze onderling ook nog met elkaar knokken. Dan moeten we nog eens een keer een aparte uitzending aan.
Zeker,
dan
gaan we grote dingen gebeuren. Uitgebreider over Israël hebben, denk ik ook. Maar goed, Iran wordt steeds sterker. Dat is toch wel iets om nog eventjes flink te benadrukken natuurlijk.
Ja, Iran wordt steeds sterker. Saoedi-Arabië wordt weer zenuwachtiger. Ik denk dat ook dat het hele conflict met Qatar dat we de afgelopen weken hebben mogen meemaken, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Ja. Het interessante aan dit verhaal is dat die Soenitische landen ook toenadering zoeken. Wie had ooit gedacht dat Saoedi-Arabië en Egypte gezamenlijk zouden optrekken op dit thema met Qatar. Dus je ziet die Soenitische landen, die worden heel zenuwachtig van die toenemende macht van Iran. Ja. En dat voelt iedereen in de regio.
Het is zelfs een Israëlisch-Saoedische as aan het ontstaan.
Ja, heel interessant.
Maar dat is inderdaad iets voor echt een hele 52-durende aflevering.
Gas op die lolly.
Ja, als Rob heel erg boos wordt van iets in het nieuws, tot nu toe is dat meegevallen. Het blijft een beetje bij gecontroleerde uitbranden. Dan geeft hij even flink gas. En Rob, wat deed jou deze week extra gas geven?
Nou, dus in de Tweede Kamer was er een discussie over het aantrekken van bedrijven die naar Nederland willen komen door de Brexit. En daarvoor zou die bonusregeling moeten worden opgerekt. Hè? Dus mensen die in de financiële sector werken, die mogen nu 20% van de salaris als bonus krijgen. En daarvan werd gezegd, nou, dat moeten we toch maar niet doen. Ik kan me dat moreel wel voorstellen, maar aan de andere kant, ja, weet je, je haalt daar dus tienduizenden banen mee naar Nederland.
Belastinginkomsten?
Belastinginkomsten, waarmee je gaten kunt dichten in je begroting als dat nodig zal zijn. En men wil dat niet. Hè? Het lijkt wel op die Bijbelse uitspraak, Genesis 25.
Hey.
Ja, daar komt hij hoor. Ja. Je verkoopt je principes niet voor een bord met linzen.
Uiteraard.
Ik heb hem trouwens uit de Suske en Wiske, de Zwarte Zaal. Maar daar stond hij ook in. Maar ik vind het werkelijk ongelooflijk dat je zo kortzichtig bent. Want de wereld is totaal in het veranderen, aan het veranderen. En ik vind dat hier de dominee wel erg de overmacht krijgt over de koop.
Vandaag een beetje in een amorele bui. Rob de Wijk, ik dank jullie. Dit was Boekestein en de Wijk. Ik dank ook Arabist Alexander Hammelburg. En u ook dank voor het luisteren, voor nu. En luister naar de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Dan heb je elke week de laatste aflevering. En laat een recensie achter, vinden we natuurlijk leuk, via podcast of op de radio. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dank voor het luisteren.